Avond van NPO Radio 5. De boeddhistische om...
From Saturday the 4th to Sunday the 5th of May, Reveil will embark on its 11th loop around the sun. Reveil is a collaborative sound and radio project presented by the SoundCap Cooperative that circles the Earth on live audio streams at daybreak. Reveil will be mixed from a hub at Stavehill Ecological Park in South London and stations at Tartu, Sunshine Coast, Cagna, and additional locations to be announced. You can listen online on Resonance Extra, Waveform, and other participating stations. For more information, please visit soundted.org/Reveil.
Omroep OBA Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Welkom bij OBA Live. Dit is onze allerlaatste uitzending vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En daarom staat de uitzending van vanavond in het teken van levensbeschouwelijke media. Want na 2015, aan het einde van dit jaar dus, verdwijnen alle kleine levensbeschouwelijke omroepen voorgoed uit het publieke bestel. Dus ook de boeddhistische omroep. Is er in de huidige tijd nog behoefte aan specifieke boeddhistische media? We vragen het onze gasten. Johan Snel, historicus en hoofddocent journalistiek en communicatie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Paul van Buren, medeoprichter van het Boeddhistisch Dagblad. Gerolf, het hoofd, oprichter van de boeddhistische uitgeverij Asoka. En mijn tafelheer van vanavond is filosoof Jan Vlameling. Van harte welkom alle vier. De vier kleine omroepen houden met ingang van 2016 op zelfstandig te bestaan. Vanaf januari geen moslim, hindoe, joodse of boeddhistische omroep meer. Gerolf, ik mag zeggen Rolf, hè?
Ja, inderdaad.
Ga je het missen, de boeddhistische omroep?
Ik denk het wel. Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren naar de uitzendingen gekeken. En ook de radio heb ik altijd heel interessante programma's gevonden.
Ja, en jij als uitgeverij Asoka, heb je ook zakelijke banden met de boeddhistische omroep?
We hebben altijd als service aan de bos de dienstverlening met betrekking tot de verkoop van de dvd's verzorgd. Dat is in de loop der jaren wel wat afgenomen, omdat het streamingmedia natuurlijk wat opgekomen is. En de hardcopies, de dvd's, langzamerhand naar de achtergrond verdwenen. Maar toch zijn er nog steeds mensen die graag een uitzending om bepaalde documentaire echt op dvd willen
opvragen
hebben.
Ja, bij jou. Ja, dat is nou jammer, want ook de website verdwijnt, hè? Dus
ja,
geen archief
nee,
meer.
Klopt. Jammer.
Erg jammer. Johan, naar welke van de vier kleine omroepen luister jij wel eens ooit?
Nou, de meeste wel. En kijken ook wel, waren het trouwens een stuk of 8, 9 hoor. Dus het gaat om heel veel. Maar met name Human, die zich toch wel erg onderscheiden met zijn goede documentaires.
En jij, Paul?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de Bos heel erg ga missen. Maar dan vooral hun aanwezigheid op het web. Mm-hmm. Want dat is de manier waarop ik tegenwoordig nog media kijk. Ik ga niet meer achter een televisie zitten en zeggen, nou, het is nu 8:30, ik wil nu dat en dat zien.
Dus je kijkt alles terug?
Ja, of ik luister alles terug via podcast. Dus Dus ik doe me pijn om te horen dat de website ook weg is.
Ja, dat is een archief, hè? Dat is jammer.
Ja. Ja.
Jan, luister jij wel eens naar de boeddhistische omroep eigenlijk? Want je bent hier regelmatig te gast geweest aan tafel hier.
Ja, dat ga ik natuurlijk vooral missen.
Dat ga je vooral missen. Maar luister je ook wel eens naar
de
Bos?
Nee, ik luisterde niet, maar ik keek wel. Dus ik keek wel. Ik ga die uitzending echt missen. Een prachtige documentaire is die inderdaad, als ze ook nog niet meer via het archief beschikbaar zijn, dat is echt wel een gemisje.
Ja, die komen zo direct bij de KRO en NCRV natuurlijk wel terug. Maar we gaan afwachten in welke vorm.
Precies.
Maar wat vind je er nou eigenlijk van? Maakte die kleine levensbeschouwelijke omroepen nou een verschil? Waren die niet echt
nodig? Het is toch een geluid waarvan je zou, tenminste waar ik me van kan voorstellen, dat het in de ruimte een plek krijgt. Dat het aan tafel een plek krijgt. Dat je weet dat er op die manier gedacht wordt. Over het leven gedacht wordt. En dat is wel iets waarvan ik denk, dat is juist in onze tijd is dat iets wat we nodig hebben. En waar volgens mij vraag naar is. Ik bedoel, filosofie, religie, moraal. Er is daar juist heel veel vraag naar. Gaat nou juist die kleine omroepen die daarvoor zorgen dat het tussen al die commerciële programma's Ja, dat gaan we wel missen.
Ja. En daar ga ik over verder praten met Johan Snel. Jij bent dus hoofddocent journalistiek en communicatie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. En je schreef ook mee aan het boek Media en Religie. Dat een paar jaar geleden uitkwam. Je was een van de auteurs daarvan. En we praten met jou over de rol van religie en spiritualiteit bij de omroepen en de media. Want jij vindt het uiteraard ook jammer dat die boeddhistische omroep gaat stoppen. Hoe is het eigenlijk zover gekomen dat er überhaupt een boeddhistische omroep in Nederland is? Want dat is niet zo gebruikelijk. Ik bedoel, in andere Europese landen of zelfs over de hele wereld is het niet gebruikelijk dat er een boeddhistische omroep is.
Ja, het is nog veel erger. We hebben zelfs een evangelische omroep in een van de meest seculiere landen van de wereld. Ver weg de grootste evangelische omroep op aarde. Dus we zijn een heel gek land. Hè? Daar moeten we mee beginnen. En boeddhistische omroepen verwacht je ook niet meteen in Europa. En Nederland is weer zo'n prachtige uitzondering. Hoe dat gekomen is, dan hoor je altijd gelijk het woord verzuiling. Hè? Dat viel net al vlak voor de uitzendingen. Maar het echte antwoord is natuurlijk, het is ontzuiling. Hè? Het komt van na de verzuiling. Het komt uit die fase.
Ja, want dat is heel raar. Want eerst had je de verzuiling. Ja. En aan het eind van die verzuiling, toen kreeg je opeens allemaal die kleine levensbeschouwelijke omroepjes.
Precies. Dus we sluiten nu weer een tijdperk af. Maar niet dat van de verzuiling, maar van de ontzuiling.
Ja.
We hebben een paar decennia in een prachtige wereld geleefd die we vroeger multicultureel noemden. En die ook multireligieus was. En waarin we heel veel ruimte en oog hadden voor diversiteit. En ver voorbij de verzuiling. Hè. Dat is eigenlijk mijn punt even. Vanaf de jaren 70 tot nu hebben we juist die diversiteit ontzettend ruimte gegeven. Dat gold eigenlijk als een complete afrekening met de verzuiling. Hè. Weg met de katholieken en gereformeerden, leven alle omroepjes, hè, de boeddhisten. En dat tijdperk sluiten we nu dus af. Dus niet zozeer de verzuiling, maar de ontzuiling, zou ik zeggen.
Ja, maar voor mij is het zeg maar een heel belangrijk moment. Want voor
15
mij valt het,
jaar.
Ja, 15 jaar. Ja. En het valt eigenlijk voor mijn gevoel ook onder die ontzuiling. Gek,
ja,
zo voelt het voor mij.
Het is een stap verder. Het is weer een stap verder. Zo kun je het ook zien. Gereformeerden hadden vroeger een prachtige theorie van het hellenvlak, zeg maar. Nou, nu glijden we weer een stapje verder van het hellenvlak af. Als het gaat om de publieke rol van religie of levensbeschouwing, zeg maar. Zo zou je dat kunnen duiden. Er zit wel iets in, denk ik. Ik ga dat niet zwart-wit roepen, maar dat punt zit er zeker in.
Ja, maar hoe kwam het eigenlijk dat aan het eind van de jaren 60, dacht ik, die verbrokkelijking, zeg maar, zich ging inzetten? Dat de ontzuiling begon zich aan te dienen.
TV, hè? TV heeft alles veranderd. En nu eigenlijk hetzelfde verschijnsel met internet en de nieuwe media. Eigenlijk verbrokkelt dat de zaak nog eens een keer opnieuw. Maar TV was de eerste grote golf. TV heeft zonder meer een sterke motorfunctie gehad in de ontzuiling.
En wat voor rol had volgens jou de boeddhistische omroep in dat bestel?
Nou, wat ik zei, was een van de kroonjuwelen van de multiculturele samenleving, zeg ik even met veel waardering. Want dat wilden we een tijd. Hè. We wilden die diversiteit en juist die veelkleurigheid in de levensbeschouwing, die wilden wij echt als een antwoord op die toch vrij verstarde verzuiling van daarvoor. En nu geven we gewoon eerlijk...
Protestanten, katholieken?
Nee, gereformeerde katholieken. En daar zijn we nu duidelijk nog weer een fase aan voorbij gegaan, zeg maar. Dus nu gaat het niet zozeer om religie of levensbeschouwing, maar nu gaat het gewoon om de harde centen.
Ja, want dat was in 2013. Toen heeft het kabinet Rutte heeft besloten dat de zogenaamde 2.42-omroepen zouden moeten verdwijnen. En wat lag daar nou eigenlijk aan ten grondslag aan dat idee?
Het idee is heel oud, dus dan moet je wel terug naar de verzuiling. We hebben in Nederland uniek in de wereld in 1930 gekozen voor een verzuild omroep. Het stelsel ging toen over de radio, hè, over de schaarste verdeling van de radio. En dat stelsel heeft het gehouden tot en met het tv-tijdperk. Dus het idee dat een aantal maatschappelijke stromingen zelf de media in handen namen en dat die niet, zoals in de rest van Europa, als zeg maar nationale staats-tv werd georganiseerd en ook niet zoals in de VS als commerciële tv. Daarin zijn wij vrij uniek geweest. Maatschappelijke stromingen, sterk politiek gereguleerd, hè, want alle anderen die erbij wilden, die werden gewoon geweerd. Dus het was een gesloten stelsel. Maar vroeger, als je het vroeger over de zuilen had, dan bedoelde je meestal de 4 of 5 omroepen. We hebben een vrij uniek stelsel van zuilomroepen, strak gereguleerd, maar daarmee werd de maatschappelijke diversiteit min of meer verkaveld. Dat was het idee.
En het moest efficiënter. Dus nu, hoeveel omroepen hebben we nu nog?
We hadden er 21 tot 2 jaar geleden en nu gaan we terug naar 8.
8, hè? Ja.
Ja, ongeveer.
Ja, want de meeste levensbeschouwelijke omroepen hebben inmiddels een partner gevonden. Hè? Dus het verdwijnt niet helemaal, maar het krijgt een ander soortement van identiteit. De ICON en de Joodse omroep die gaan bij de EO. De RKK en de BOS dus gaan bij de KRO-NCRV. En de Hindoes en de moslims die komen bij de NTR. En bij die partners krijgt de specifieke levensbeschouwelijke programmering vanaf 2016 dus een nieuwe vorm. En de publieke omroep heeft daar dus een speciaal budget voor vrijgemaakt. Voor radio is dat helemaal niet gebeurd. Snap jij eigenlijk die keuzes?
Ik snap ze wel, maar de vraag is of ik ze waardeer. En dat is wat minder. Ja. Snappen, één ratio erachter is heel duidelijk, is gewoon financieel. Hè? Ja. Rub 1 heeft vraag genomen op de publieke omroep en gelijk 200 miljoen eruit gegooid. Rub 2 heeft er nog eens 100 overheen gegooid. Dus er zit een financieel motief achter. Hè? Dekker had 27 miljoen.
Ging staatssecretaris, ja.
Ging terug naar uiteindelijk 9 nu. Dus het is financieel. Maar financieel is, zoals jullie weten, altijd een uitdrukking van je wereldbeeld, van je overtuiging. Dus men vindt dit ook domweg niet belangrijk. En dat komt door de gedeelde levensbeschouwelijke grondslag van de twee materialistische politieke partijen die op dit moment de coalitie vormen. Zo is het nu eenmaal.
Ja, dat is duidelijk. Maar ik moet toch even terug naar de jaren 70. Want toen bracht de Icon in de jaren 70 heel erg veel progressieve programma's. Hè. Ja. Ik denk aan de roemruchte Geloof, Hoop en Liefdeshow met Wim Nijman. En de actualiteitenrubriek Kenmerk. Ook zo'n juweeltje was dat. En Het Vermoeden. Wat vinden we daar nou van? Jan, wat vind jij daarvan? Dat komt nooit meer terug.
Nee, maar ik denk dat wat Johan net zei, dat wel als verklaring, denk ik wel, ja, dat ons een antwoord geeft. Wij leven in een tijd waarin levensbeschouwelijke vragen of vraagstukken of kwesties. Ja, kan je er geld mee verdienen? Zo nee. Ja, dan niet.
Ja, kijk, dus cijfers,
en ik denk ook dat je daarmee ook de mogelijkheid laat verdwijnen om nou juist die ideologie, die alleen maar financieel-economische parameters kent, om die nou juist van vraagtekens te voorzien. Dat kan nou juist vanuit die levensbeschouwelijke gezichtspunten. Dus ja, Johan net ook zei, ik snap het wel, alleen ik vind het wel heel betreurenswaardig.
Mm-hmm. Ik wil er nog een ander woord in gooien, en dat is slow journalism. Mm-hmm. In het begin hadden we het een paar keer over documentaires, en dat zegt eigenlijk alles. Het gaat niet alleen over levensbeschouwing, het gaat ook over slow journalism. Mm-hmm. Die kleine omroepen, Icon werd net genoemd, die hebben ontzettend veel geïnvesteerd in kwaliteit. In veel meer een kwalitatieve benadering van het leven, en ook gewoon domweg goede journalistiek gemaakt. En dan vooral slow, hè, wat we tegenwoordig slow noemen. Dat gaat net zo goed op de schoppen. Het is niet alleen levensbeschouwing. Het is ook het hele idee dat je nog iets anders dan vluchtig of commercieel kunt maken, zeg maar.
Ja.
Dus de crisis is in dat opzicht ietsje groter.
En wat verwacht je eigenlijk van de programmering, zoals die dus nu vorm krijgt binnen een andere omroep? Denk je dat die identiteit van bijvoorbeeld de boeddhistische omroep nog überhaupt een kans krijgt?
We hadden hier net een klein tafelgesprekje erover wat de hoop en toekomst is bij KRO en CV. Ik zou het niet weten. Ik hoop van harte dat dat gaat lukken. Wel een mooie bien tournée de Trouvé Ensemble zijn we ook wel als je met RKK en Bos in één omroepbedrijf komt zitten. Dus laten we het hopen.
Ja, want ik wil met jou even door, Jan Vlameling, tafelheer van vanavond. Kijk, de humanistische omroep, hè, die heeft uiteindelijk 80.000 leden verworven. Samen met de VPRO, die heeft een eigen identiteit. En die heeft een prachtige slogan bedacht. Die luidt als volgt: diepgang krijg je niet cadeau. Hoe verklaar je hun succes eigenlijk? Want het is geen religie, humanistiek.
Nee, maar het stelt wel een aantal vragen. Waarvan je zou kunnen voorstellen dat die ook bij de boeddhistische omroep wel een plek hebben. Ook altijd gehad hebben. En zouden, wat mij betreft, zouden moeten blijven hebben. Dus er zit een vraagstelling in die zeker voor mij als filosoof natuurlijk interessant is. En dat is of dat nou bij humaan zijn plek krijgt. Dat is een hele specifieke invulling. De boeddhistische benadering is toch wel echt een ander dan die bij humaan wordt gepresenteerd. Niet dat ik daar dat kritiek levert. Alleen de oefenpraktijk die bij de boeddhistische levenshouding hoort, is iets waar je bij humaan maar weinig over te horen krijgt. En dat juist die oefenpraktijk een heel bepaald soort manier van in het leven staan oplevert, is iets waarvan ik zou zeggen van god, dat moeten mensen gewoon blijven horen en ze moeten het daarna vooral gaan doen. En dat is iets wat je volgens mij gaat missen. En als alleen humaan het verhaal waar ik heel veel waardering voor heb, dat is wel een kritiek op de huidige manier van leven en het tijdsbestel waarin we leven. En de financiële economische parameters die dat voor een groot gedeelte bepaalde manier waarop we leven of beslissingen nemen. Dan toch mis ik daar iets aan. En dat is precies die oefenpraktijk die men nou juist in de Oosterse filosofie en het boeddhisme bijzonder gewoon aanspreekt.
Ja, want we spreken over godsdienstige omroepen, over religieuze.
Ja.
en over levensbeschouwelijke. En dan hebben we het nog over zingeving. En nou zeg maar de belangrijkste omroepen, confessionele zoals we die vroeger noemden, KRO, NCV, die hebben die namen, benamingen uit hun statuten geschrapt.
Ja.
Dus ik vraag me eigenlijk af, want humanistiek is bijvoorbeeld in Zweden is dat gewoon religie.
Ja.
Dus wat is nou eigenlijk het verschil daartussen? Tussen levensbeschouwing, geloof, religie? Hoe moet ik dat nou duiden?
Ik hecht aan het onderscheid tussen een godsdienstige praktijk en een religieuze praktijk. Een religieuze praktijk is erop gericht om, zeg maar, vanuit verbondenheid in het leven te staan. Om jezelf op te vatten als in verbinding levend met medemensen, met dieren, met moeder aarde. En dat door die oefenpraktijk je eigen te maken en dan vanuit die verbondenheid in het leven te staan. Dus dat is iets waarvan ik zou zeggen, dat is een religieuze praktijk die uiteindelijk toch wel afwijkt van een praktijk waarin geloof in het bestaan van God, geloof in het bestaan van hiernamaals, of in ieder geval de hoop dat zo mogen zijn. Ik denk misschien ook wel dat de dogma's die binnen godsdienstige praktijken een belangrijke rol speelt, dat je die bij de Oosterse filosofische stromingen niet vindt. Het gaat eigenlijk ook helemaal niet om leerstelling. Het gaat om dat je anders in het leven komt te staan.
Ja, en wat vind jij dan, Johan Snel, van de keuze van KRO en NCRW? Want je zou zeggen, God en de katholieke kerk en de boeddhisten, dat is waar wij zoals spreken vloeken in de kerk, of niet?
Vanuit hun oorsprong wel, maar vanuit hun huidige identiteit, zoals al gezegd werd, niet. Snap ik die aansluiting heel goed. Ik vond het een mooie afweging en ik kan hem goed meemaken.
Want waarom is dat een goede afweging? Omdat er vroeger veel katholieke boeddhisten zijn geworden bijvoorbeeld? Of waarom?
Ja, en protestanten weer katholiek, dus dat gaat maar door. Nee, maar omdat men toch op zoek is, en vooral bij de KRO grappig genoeg wel vrij serieus, naar betrokken journalistiek, naar inhoud, naar levensbeschouwing, zonder nog helemaal in die modus te zitten van dat hebben we gehad en daar zijn we van weg. Dus ik zie wel degelijk vooral bij de KRO een revitalisering van hun levensbeschouwelijke missie. En in dat opzicht zou ik optimistischer zijn. Ja. Vooral journalistiek maken ze er weer veel werk van. Hè? Wat de Icon vroeger deed, doet de KRO op dit moment weer.
Mm-hmm. Ja. Ja, want daar zie je dat geluid dan toch wel weer terugkomen.
Ja, ik pak steeds
wel even
weer
aller zielen bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel mooi programma. Ja. Daar zie je toch die levensbeschouwing weer terug. Maar wat ik dus eigenlijk aan jou zou willen vragen als hoofddocent. Jij hebt van media en religie je vak gemaakt. En dan zou ik denken van in deze tijd, hè, Jan zei het al, waarin het eigenlijk heel belangrijk is dat levensbeschouwing, zingeving enzovoort voor het voetlicht komt, dat juist op dit moment dat wegvalt. Hè. De kerken lopen leeg. Er is geen omroep meer die dat eigenlijk, die heel sterk die identiteit nog uitdraagt.
Of die ene gekkenaar die dan toevallig de grootste is.
Ja, ja precies. Ja. Maar toch, wat zegt het eigenlijk over het huidige tijdsgevricht?
Wel veel.
Behalve dan dat zeg maar Rutte alleen maar naar de centen kijkt.
Nee, het is echt voorbij met die multiculturele samenleving. Dus we zijn in dat opzicht groeien we naar een wat mono.
Maar hoe kijk je naar de toekomst? Want het zou ook een tegenbeweging kunnen zijn, hè?
Ja, die zie je ook genoeg, maar niet zozeer in die media. Natuurlijk, die media fragmentiseren ook enorm, maar wel daaronder op internet. Ik zit tegenover twee, denk ik, praktische voorbeelden van mensen die het eigen initiatief innemen. En dat soort initiatieven zijn er veel. Maar je mag er even van uitgaan dat we de komende jaren op tv niet zo verschrikkelijk veel zinnig zien. En dat is eigenlijk ook wat ik van iedereen hoor. TV is een consumptieartikel geworden en dat is jammer. Want die consumptiecultuur is niet wat ons het allerblijst maakt. Maar ik denk dat we daar voorlopig even mee zitten. En dan kun je altijd zeggen, nou, dan keert de wal het schip wel. En daar ga ik eigenlijk ook vanuit.
Ja, want Gabriel van den Brink is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde. Die levert in zijn boek ook kritiek op cynisme en de anti-geloofstemming. En dat boek heet De Lage Landen en het Hogere. En hij zegt dat de meeste mensen juist heel erg geïnteresseerd zijn in het hogere, in dit huidige tijdsgevricht, zoals religie, filosofie, idealen, moraal. Dus het is eigenlijk raar, want het lijkt alsof het bij de overheid vandaan gehaald wordt en gezegd wordt, mensen doen er zelf iets mee.
Nee, maar dat is ook een goed benoemde paradox. Het is gewoon waar. Mensen zijn zingevers, zinzoekers, bedoel ik, dat zijn we allemaal. En de mensen bij mij in de straat net zo goed als bij jullie in de straat. En het is ook waar dat we in een politiek regime leven dat daar geen raad mee weet en eigenlijk gewoon mee afrekenen. Het is allebei waar.
Ja.
Ja.
Ja, ik ben erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar jouw nieuwe boek. Want je hebt ook een boek geschreven over de vrijheid van meningsuiting. Want die heeft ook heel veel met religie te maken, hè? Vrijheid van meningsuiting.
Ja, volgens mij niet, maar volgens alle Nederlanders wel. Dus ik kon er niet omheen.
Ja, wat zou het eigenlijk niet, is het eigenlijk niet een goede ontwikkeling? Dat je zegt van nou, die levensbeschouwing en religie, dat is eigenlijk helemaal geen overheidszaak. Het is juist heel goed dat die daar vandaan getrokken wordt. Dat zou je ook kunnen zeggen.
Ja, daar valt wat voor te zeggen. Sterker nog, dat is een heel oud idee, zeker in de westerse cultuur, maar ook nogal in andere, om daar toch scheiding tussen aan te brengen en politieke macht zo boven de partijen mogelijk te houden. Nou, daar ben ik heel erg voor. We hebben zelf al een hele lange praktijk van scheiding van kerk en staat. Maar dat is op zich, ik kom je dan in alle culturen wel tegen, die scheiding, zeg maar. Wat anders is, dat die verzuiling die we gehad hebben en al die omroepen natuurlijk puur een kwestie van democratie waren. We zaten, en dat is ook de reden, hè, we zaten in een regime, hoe je het ook bent of verkeerd, waarbij katholieken en gereformeerden met nog wat protestanten gewoon domweg, wat je ook verzond, de democratische meerderheid vormden en samen konden ze bijna niet anders dan, zeg maar, een verzuild stelsel maken, want ze waren gewoon de absolute democratische meerderheid. Nou, daar rekenen we nu in etappes mee af. En ik denk dat dat ook de onderliggende verklaring is. Dat religieuze regime, dat confessionele regime dat we in Nederland gewoon gehad hebben in de 20e eeuw, afwijkend van de rest van Europa. Hè? Namelijk religieuze minderheden die samen gewoon een democratische meerderheid vormden en voortdurend de boel naar hun hand hebben gezet. Daar vindt nog steeds een stelselmatige afrekening mee plaats. En dat is denk ik de verklaring. Niet dat de mens geen zoeker meer is, maar dat er nog steeds afgerekend wordt met een dominante confessionele cultuur. In de beleving van veel mensen. Volgens mij zitten we er allemaal mee. En dat is lastig, maar het is wel zo.
Ja, Rolf, herken jij dat? Rolf Hooft, want jij bent uitgeverij van Ahsoka. Dat is een hele bekende spirituele uitgeverij. Herken jij wat hij zegt, dat mensen dat bij die, dat ze daar gewoon zelf mee aan de gang gaan?
Ja, zeker. En ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met wat ook al eerder in het gesprek ter tafel kwam. Dat er toch een hele dominante consumentistische mentaliteit en cultuur heerst. Economisch-financiële factoren die op alle mogelijke terreinen van het leven de bovenhand voeren. En dat men in de breedste zin van het woord daar ook tot op zekere hoogte de leegheid en de holheid ook van ervaart. En dat naarmate dat steeds dominanter in de cultuur naar voren komt, ontstaat volgens mij spontaan ook de behoefte naar verdieping en naar echtheid en authenticiteit bij mensen. En dat verklaart volgens mij toch voor een gedeelte de sluimerende potentiële belangstelling voor moraliteit, voor ethiek, voor filosofie, levensbeschouwing. Omdat dat op de een of andere manier gemist wordt in de dominante cultuur waarin we op dit moment leven.
Paul van Buren, jij bent medeoprichter van het Boeddhistisch Dagblad. Mm-hmm. Heb jij ook gemerkt dat er een, toch wel duidelijk de afgelopen jaren, zeg maar de afgelopen 5 jaar, een duidelijke behoefte is om zelf op zoek te gaan naar religie?
Ja, maar wat je zegt, het is wel waar dat het voor iemand zelf is. Het is niet meer een gedeelde waarde met alles en iedereen. Alles is versnipperd. Religie wordt een beetje uit het straatbeeld verdwenen. Religie is iets wat je doet achter je eigen voordeur. En ja,
het is bijna een vies woord geworden.
Bijna wel, ja.
Zeker in het publieke domein.
Heel grappig, hè? Alles wat privé is, ligt tegenwoordig zo'n beetje op straat. Zeker op tv, over religie. Ja. Dat is heel interessant.
Ja, inderdaad.
Want alle andere private zingen zijn publiek geworden.
Ja, of idealen, dat is ook een woord wat eigenlijk, goed, bij de jongere generatie kan dat weer wel, maar dat is heel lang ook taboe geweest.
Ja. Ik bedoel, dus, volgens mij is dit een hele kille, kale tijd wat dat betreft. Er zijn geen grote idealen die we massaal nastreven. Er zijn geen grote bijeenkomsten waarin iedereen juichend zegt, ja, nu gaan we het allemaal briljant doen. Nu is actie voeren op een like-knop
drukken.
De
EO-jongerendag, maar dan hebben we dan ook weer van alles over te zeggen,
precies.
Natuurlijk.
Ja.
Ja. Jan, ik zou, dat dan natuurlijk een sectarisch gebeuren is. Hè?
Oh, nee, dat is in orde.
Jan, ik zag jou ook knikken. Je wil vast nog iets toevoegen voordat we naar de muziek gaan.
Nee, wat Gerold zei, dat is een, wat ik net eigenlijk denk ik ook wel, en Johan ook. Er is wel een geweldige vraag, namelijk naar, noem het maar, Oosterse filosofie of Oosterse spiritualiteit. Die is er gewoon. Alleen, dat is tegelijkertijd best wel lastig om dat een plek te geven. 1, in de media blijkt. Maar 2, omdat ook, en misschien ligt dat inderdaad aan wat Paul net namelijk ook zei. Het is weliswaar, meestal gebeurt het in een sangha, maar die oefenpraktijk die doe je gewoon thuis. Elke dag een uurtje op je kussen. Dat is wat je in je eentje doet. Ik denk dat datgene wat inderdaad anders is aan de manier waarop we met spiritualiteit bezig zijn, is dat het niet meer gekoppeld is aan samenkomsten in een community met iemand die voor je neus staat te vertellen hoe het in elkaar zit. In ieder geval volgens één boek waar mensen naar
voren. Het is eenzamer eigenlijk. Het wordt
eenzamer. Ja, en het is ook daardoor denk ik ook moeilijker om het ook om mensen te binden.
Ja, of met je problemen, of waar je mee zit, om daar steun bij te vragen. Dat gebeurde in de kerk vroeger.
Ja, als je mij zou vragen, weet jij hoeveel boeddhisten er op het KNSM-eiland wonen? Nou, dat zou ik echt niet weten. Want we hebben niet een plek waar we naartoe gaan.
Paul, jij weet vast hoeveel boeddhisten er in Nederland zijn.
Of het jaar in Nederland misschien, maar kan het zeggen.
Nou, dat is wel een interessante vraag. Want daarover hebben we de laatste jaren flink het hoofd gebogen. De bos baseerde zich op een enorm aantal mensen die belangstelling zou kunnen hebben. En als je dan beter gaat zitten kijken naar hoeveel het uiteindelijk zijn. Ik hoor getallen van tussen de 50 en 65.000 die enigszins betrouwbaar zijn. Maar er zijn schattingen geweest van honderden
gehaald,
duizenden.
Dat hebben we niet gehaald. Nee. Er zouden er 40.000 zijn. Maar uiteindelijk zijn we geen aparte omroep.
Ik denk dat niemand zich een bel stoot aan het feit om te zeggen, het is een klein, klein wereldje.
Ja, dat is duidelijk. Laatste vraag aan jou, Johan. Je nieuwe boek, waar gaat het over?
Over journalistiek, 10 journalistieke idealen heet het.
En niks te maken met media of met religie?
Media wel.
Ja, natuurlijk.
Religie een beetje, want het gaat over waarden en vooral idealen. Dus eigenlijk zoek ik weer die spits vooruit in de journalistiek waar het echt ergens om gaat.
En welke idealen?
10 stuks, dus dat ga ik niet allemaal opzommen.
Goed, nou, we kijken ernaar uit. We gaan even naar de muziek luisteren. En dat is een heel toepasselijk nummer van de Monkees, I'm a Believer. I thought love was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine on my brain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer. Welkom terug bij OBA Live, onze laatste uitzending vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Vanavond hebben we het over het publieke bestel, want vanaf 2016 is er geen ruimte meer voor de kleine levensbeschouwelijke omroepen en dus ook niet voor de boeddhistische omroep. Is de ontzuiling hiermee compleet en hoe doen andere boeddhistische media het in Nederland? We praten hierover met Johan Snel, historicus en hoofddocent journalistiek en communicatie aan de Christelijke Hogeschool in Ede, Gerolf het Hoofd, oprichter van de boeddhistische uitgeverij Asoka, Paul van Buren, medeoprichter van het Boeddhistisch Dagblad, en tafelheer van vanavond is Jan Vlameling. Ja, de Rotterdamse boeddhistische uitgeverij Asoka is na een korte onderbreking weer terug bij Gerolf het Hoofd.
Ja.
Rolf, mag ik zeggen.
Ja.
Om maar even met de deur in huis te vallen. Is er eigenlijk nog toekomst voor specifieke boeddhistische media?
Dat denk ik wel, zij het op een beperkte realistische schaal, in overeenstemming met de toch nog marginale positie die dat soort levensbeschouwingen in het totale levensbeschouwelijke veld innemen. En het feit dat Ahsoka is uiteindelijk begonnen in 1995, ongeveer net dezelfde tijd als ook De Bos zijn eerste stappen zette. En dat was een tijd waarin publicaties op het vlak van boeddhisme eigenlijk alleen maar bij bepaalde esoterische uitgevers heel sporadisch naar voren kwamen. Er was duidelijk een groeiende belangstelling voor boeddhisme. En er was eigenlijk geen enkele uitgever die dat tot zijn core business op de een of andere manier maakte. Terwijl het aanbod in het buitenland al ongelooflijk gegroeid was. En op dat moment zijn we begonnen met het Ahsoka-fonds in elkaar te zetten. En ja, dat heeft toch in de eerste 10, 15 jaar een vrij grote vlucht genomen.
Ja, want we kennen allemaal, Ahsoka is een hele... Ik heb er ook tal van boeken van Ahsoka in mijn boekenkast. Want jullie zijn uitgever van Krishnamurti bijvoorbeeld en Khalil Gibran. En dan noemen we er nog eens een paar.
Ja, nee, die horen dan bij een andere imprint, bij uitgeverij Synthese. Ahsoka is gespecialiseerd op het vlak van boeddhisme. Ja, er zijn, ik geloof ik, de afgelopen 15, 20 jaar ruim 300, 350 boeddhistische titels door ons op de markt gebracht. Uiteraard in een beperkte oplage. En we zijn in die zin geen uitgever die het moet hebben van bestsellers, van grote aantallen die voor behoorlijke omzet zorgen. Maar dat het levensvatbaar is geweest en tot op de dag van vandaag is, dat mogen gewoon blijken.
Ja, en jullie geven ook... Of gaven eigenlijk Buddha Magazine uit?
Ja, we zijn op een bepaald moment zijn we ook de uitgever van Buddha Magazine geworden. Dat is een blad eigenlijk dat voortgekomen is als uit de schoot van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme. Een van de weinige organisaties, hele oude boeddhistische organisaties in Nederland, die boven bepaalde richtingen en stromingen stonden. Eigenlijk de enige volgens mij tot op dit moment die hadden een eigen blaadje voor hun donateurs. Medio jaren 90 is dat besloten om dat tot een algemeen publieksblad om te vormen. Daar ben ik van meet af aan bij betrokken geweest. Dat heeft eigenlijk vrij snel een vrij grote vlucht genomen. Zodanig zelfs dat de stichting dat niet langer kon handelen, bemannen. Er kon nogal wat bij kijken om een tijdschrift uit te geven. En op een bepaald moment is het overgedragen aan de uitgeverij. En heeft een aantal fases, een aantal metamorfoses. Het is begonnen als kwartaalblad boeddhisme. Nadien heeft het een tijd lang Vorm en Leegte geheten. En in de laatste fase is het uiteindelijk Buddha Magazine geworden.
Ja, en waar richten jullie je als Buddha Magazine in het verleden op? Op zeg maar hardcore boeddhisme? Of was het
ja, dat is ook een hele duidelijke evolutie geweest. In het begin was het echt een blad van en voor boeddhisten. Mensen die duidelijk thuis waren in het boeddhisme. En eigenlijk een vrij brede belangstelling hadden. Naarmate het blad meer armslag kreeg, is ook door de uitgeverij gepoogd om het voor een nog bredere doelgroep toegankelijk te maken. En dat is uiteindelijk mislukt.
Dat is vreemd, want je zou zeggen, dat was dan een soort Buddha Magazine Light, kan ik me zo voorstellen?
Ja, inderdaad. De mate in een poging om het voor een grotere doelgroep toegankelijk te maken, is het inhoudelijk ook wat lichter geworden. En is er ook gepoogd aan te sluiten bij de tijdschriftcultuur in bredere zin, met alle aspecten die daarbij horen.
En zoals happiness en...
Ja, kijken of er een vorm te vinden was die meer aansluit bij dit soort bladen als happiness, flow en dat soort dingen die op dit moment toch vrij goed het vrij goed doen in de markt. Maar goed, er is ook niet alleen in het boekhandel, maar ook in de tijdschriftenwereld een behoorlijke ontwikkeling plaatsgevonden de laatste jaren sinds de economische crisis. En ook daar is zwaar weer opgetreden. En allerlei tijdschriften hebben het wat dat betreft ook niet gered.
Ja, dus maar oorspronkelijk wilden jullie dat magazine een doorstart geven, maar dat is niet gelukt.
Ja,
hè?
De investeringen die gebeurd zijn de afgelopen jaren om het voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken, hebben niet geresulteerd in de verwachte groei van letterlijk van de aantal abonnees. Ook de beschikbaarheid van advertentiemiddelen zijn niet geworden wat men gehoopt had. Met als gevolg dat er op dit moment überhaupt geen financiële middelen meer zijn om nieuwe nummers te produceren. Ja.
Paul van Buren, jij bent medeoprichter van het Boeddhistisch Dagblad. Hoe verklaar je eigenlijk dat we in Nederland niet een goed, breed gelezen tijdschrift over boeddhisme blijkbaar kunnen handhaven?
Ik denk eerlijk gezegd dat het een hele simpele kwestie van omvang is. Er is een hele kleine groep die daar belangstelling voor heeft. Er is een hele kleine groep die daarvoor wil betalen. En daar red je het niet op.
Want het Boeddhistisch Dagblad, jouw online magazine, online krant zou je het kunnen noemen. Dat drijft op vrijwilligers? Of?
Ja, we zijn allemaal vrijwilligers. En de enige kosten die we hebben is de domeinnaam, de mailing en de webserver. En voor de rest doen we het allemaal omdat we het leuk vinden.
Ja, want jij bent wanneer oprichter, was je de oprichter van dat magazine?
Maarten Barkhoff en Joop Hoek hebben in maart 2012 het magazine opgericht. En die zochten naar een manier om dat te uiten. En ik kende Joop en hij zei, laten we een website maken. En vanaf mei 2012 zijn we ermee bezig.
Hij wordt nog genoemd in mijn boek trouwens.
Wow.
Wie? Boeddhistisch Dagblad?
Ja, want een prachtig redactiestatuut waar ik gretigheid geciteerd heb.
Echt waar?
Echt waar.
Okay.
Ja, waar ging dat over?
Over onafhankelijkheid gaat dat ideaal.
Ja. Ja, wat dat betreft, we koesteren onze onafhankelijkheid. Ik hoorde net iets over advertenties en we hebben wel eens mensen in de mail gehad. Zeggen van, ja, kunnen we adverteren? En zeggen, nou, nee. Nee, ja, nee. Daar gaan we het niet op redden. Bovendien, volgens mij levert dat ook niks op. Maar gaat het ook een klein beetje ten koste, zeg maar, van de onafhankelijkheid waar we zelf een beetje aan hechten? We proberen niet te kiezen voor een bepaalde stroming. Alle stromingen zijn bij ons welkom. Maar ja, we zijn ook afhankelijk van wat zich aanbiedt. Het is niet zo dat we altijd met een vinklijstje zitten van, nou, hebben we al genoeg Tibetanen gehad deze maand? Of, hoeveel series had jij? Nee, dit...
Tibetaanse sponsor die... Je hebt niet veel invloed, begrijp
ik. Ja. Ja. Dat is ook een van de beperkingen waar we met het tijdschrift, met Boeddha Magazine, tegenaan lopen. Dat de groep mensen die een algemene belangstelling heeft voor boeddhisme relatief beperkt is. Van zodra mensen zich aangesproken voelen door de dharma, kiezen ze vaak toch voor een specifieke richting. En dan kom je al heel snel in de verzuiling binnen het boeddhisme, als het ware, terecht. Waarin weinig echte, serieuze belangstelling over en weer is. Als je eenmaal je draai gevonden hebt, zeg maar, binnen de Tibetaanse traditie, dan heb je eigenlijk heel weinig affiniteit of belangstelling met wat er in het zenkamp gebeurt. Of
dan kun je niet toezetten om over dat muurtje heen te kijken?
Nee, dat over de schutting kijken bij elkaar, sowieso bij elkaar op de koffie gaan, is in boeddhistisch Nederland heel erg schaars.
Dat gebeurt niet zoveel.
Zelfs de thee...
Ja, daar gaan we zo nog verder over praten met Paul van Buren, maar ik wil even door met jou over Ahsoka, want Ahsoka heeft een doorstart gekregen.
Ja.
Hoe gaan jullie nu Ahsoka rendabel maken? Want er was van alles over te doen, hè, over het faillissement. Veel schulden. En hoe gaan jullie het nu aanpakken?
Het is vooral een kwestie van schaalgrootte geweest. Dat eigenlijk op een vrij korte tijd de omzet in de boekhandel ontzettend is teruggelopen. En je als organisatie niet meteen in staat bent om, als je met vaste personeelsleden werkt en met allerlei overheidskosten, om daar snel op te reageren. Het faillissement is blijkbaar de enige uitweg geweest uit een doodlopende ontwikkeling eigenlijk. En de nieuwe start, de doorstart die nu heeft plaatsgevonden, althans dat is inmiddels bijna 3 jaar geleden, is een poging om op een nieuwe schaalgrootte eigenlijk en veel gerichter en met veel minder grote ambities uit te geven op dit terrein.
Maar blijven jullie
terrein
nog steeds, welke schrijvers gaan jullie uitgeven?
We hebben het geluk eigenlijk dat de afgelopen jaren, of althans, Ahsoka is vooral begonnen in het verleden met vertaald werk uit te geven, omdat kwalitatief goed materiaal vooral uit het buitenland nog moest komen. Boeddhisme heeft in Nederland gaandeweg wel een zodanige ontwikkeling gekend dat ook auteurs van eigen bodem hier in het Nederlands taalgebied ook uitgegeven
zoals
kunnen worden.
Wie?
Nou, dan denken we aan de bekende Nederlandse boeddhisten als Ton Lathouwers, Nico Tiedeman, Frits Koster, een hele reeks
leraren
die op de een of andere manier toch ook via eigen publicaties een bijdrage leveren aan het verspreiden van de dharma in Nederland. En dat ook vanuit economisch oogpunt is het een stuk goedkoper om Nederlandse manuscripten uit te geven dan de hoge vertaalkosten te moeten opbrengen voor vertalingen uit het Frans, Engels of Duits. Zeker in combinatie met toch de beperkte oplages die hier in Nederland nog steeds op dit vlak verkocht kunnen worden.
En je bent dus optimistisch gestemd over... Want ik denk van die afgelopen 5 jaar, er is gewoon heel veel veranderd. Hè?
Er is ongelooflijk veel veranderd. En dat zal ons ook dwingen om op een andere manier dan vroeger het evidente patroon dat je boek bij het Centraal Boekhuis neerlegt en dat het wel verkocht wordt in de boekhandel, die is voorbij. Auteurs zullen zelf ook veel een stuk actiever moeten worden om hun boek ook voor het publiek te brengen.
En dat is lastig, want dat zijn buitenlandse schrijvers.
Vandaar
of
ook
zelfs het, dood ook al,
ja,
natuurlijk.
Vandaar ook het grote voordeel van langzamerhand steeds meer goede Nederlandse auteurs ook te hebben. En daarnaast zal een uitgeverij ook op andere creatieve manieren zijn publicaties onder aandacht moeten brengen. En daar speelt het internet weer een grote mogelijkheid.
Ja, want je zei net van in de uitgeverij is het eigenlijk allemaal snel. En een titel krijgt maar een half jaar de tijd om überhaupt aan te slaan.
Ja.
Dus ja, wat doe je dan met die dode schrijvers?
Nou, de uitdaging waar we voor staan is vooral om over het boekhandel heen rechtstreeks het publiek te kunnen informeren over het bestaan van bepaalde boeken. En via webshops en andere manieren ook de verkoop te kunnen genereren. En niet alleen maar afhankelijk te zijn van de schaarse boekhandels die dit nog willen en kunnen inkopen en op de plank hebben staan.
Ja, en duidelijk, Mieke, op de doelgroep die aan slow journalism, slow writing, slow television, noem maar op.
Ja, inderdaad.
Slow food lijkt me voor boeddhisten vrij.
Wat zeg
je? Slow food.
Ja.
En Gerald, je zei net een bestseller. Als er nou sprake is van een bestseller, aan wat voor oplagen moet ik dan denken?
Ja, ik denk dat als je in de non-fictie aan bestsellers denkt, en zeker op het levensbeschouwelijke vlak, zeg maar Oosterse filosofie, dan is van zodra je 5 à 10.000 exemplaren verkoopt, dan heb je het al over een bestseller. Ja. In tegenstelling tot literatuur is dat natuurlijk maar een fractie van... En eigenlijk heb je als uitgever af en toe een bestseller nodig. Ja. Wil je überhaupt economisch overeind kunnen houden. En dat is ook het lastige van de niche waar je met als non-fictie uitgever in bevindt. En zeker als je met uitgaves te maken hebt die eigenlijk niet aan de actualiteit gebonden zijn. En boeken van 10 jaar geleden zijn nog net zo goed de moeite waard als de dingen die dit jaar zijn verschenen.
Ja.
Nou, we gaan het zien, Rolf. Ik ben ook benieuwd wat het verdwijnen van de boeddhistische omroep eigenlijk voor effect heeft op jouw uitgeverij. Maar dat kan je natuurlijk niet behalve verkopen van de dvd's.
Ja, klopt. We hebben die service natuurlijk al die jaren aan de BOS verleend om dvd's ook ter beschikking te stellen van het publiek. En algemene aandacht waarschijnlijk door het wegvallen in de media zal wel enigszins gevolg hebben. Maar ik hoop dat via eigen activiteiten, via het online traject een beetje te kunnen compenseren.
Nou, heel veel succes. Ik ga verder met Paul van Buren, medeoprichter van het Boeddhistisch Dagblad. Sinds 2012 weten we inmiddels. Het is dus geen krant, of wel een krant, of een magazine, dat weten we dus niet. Samen met Joop Hoek heb je het uitgegeven.
Het is een website.
Het is een website, natuurlijk. Ja. Online kun je het lezen. Eerste vraag aan jou. Wat voor nieuws brengen jullie eigenlijk uit het boeddhistische wereldje?
Eerlijk gezegd, heel veel nieuws dat te maken heeft met het boeddhisme. Maar ook een beetje met onze manier van kijken naar de wereld om ons heen. Het is niet zo dat als er maar een boeddhist in voorkomt, dat het relevant is voor ons. We hebben ook artikelen gehad over de ziektekostenverzekeringen. We hebben het er meer over gehad. Ik zat in de trein hierheen te ginnegappen dat we het ook eens een keertje over Tibetaanse mastiffs hebben gehad. Dat zijn die enorm grote honden die helemaal platgefokt worden. En dat kwam op ons pad omdat, ja, Tibetaanse mastiffs. En nou ja, eerlijk gezegd, we proberen...
Maar ook weer onderwerpen die helemaal niks met boeddhisme te maken hebben.
Nee.
Die daar wel aan gelieerd zijn.
Ja, we zijn bijvoorbeeld een beetje activistisch als het gaat om plofkip. Ons wordt wel eens verweten van, ja, jullie hebben het altijd maar over die plofkip. Ja, nou, het is een manier van omgaan met dieren waar we het niet helemaal mee eens zijn. Dus ja, als we daartegen protesteren, dan doen we dat en niet omdat we boeddhist zijn, maar omdat dat gewoon niet hoort. En ja, zo komen al die artikelen.
Ja, vanuit compassie en mededogen met de dieren natuurlijk.
Ja, er is meer op de wereld dan alleen zit op een kussentje wat dat betreft. En op je kussentje kun je een andere beschouwing ontwikkelen. Maar ja, we zijn en blijven wel een krant die niet alleen op het kussentje gericht zijn. Maar ook naar buiten kijken.
Ja, en als jullie naar buiten kijken, dan stellen jullie ook heel veel aan de kaak. Hè? Eigenlijk toch in het boeddhistische landschap. En daar zijn natuurlijk ook misstanden. We hebben daar de afgelopen uitzendingen, of althans het afgelopen jaar, hebben we er ook aandacht aan besteed. Aan de affaire Metavihari. Hè? Ja. Het seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap van deze Thaise monnik. En dat heeft eigenlijk heel veel stof doen opwaaien. Hè? En zeker op de reacties die werden geplaatst op jullie website.
Ja.
Ja, zou je daar iets over kunnen vertellen? Want daar zie ik dus ook reacties van mensen die niet mals zijn. Die zijn niet echt boeddhistisch, die reacties, hè?
Nee, mijn respect voor de mensheid is niet gegroeid door die reacties, eerlijk gezegd. Ik vind dat mensen over het algemeen heel gauw iets persoonlijks maken. En ik vind het prima dat je een mening hebt, maar houd over de zaak. Houd over een mening, maar probeer het niet zo hard te richten op mensen. En ja, online zijn mensen toch...
Maar
niet
jullie waren
aardig.
Ook niet mals als redacteur, niet mals over deze zaak, hè?
Nee.
Jullie hebben dat goed uitgespit en waren bijzonder kritisch daarover.
Nee, maar wat dat betreft hebben we ook weinig respect voor autoriteiten. Ik bedoel, we waarderen mensen om wat ze doen. Maar omdat ze goede dingen doen, verdienen ze niet automatisch respect en louter lovende woorden.
Mm-hmm. Nee. Maar dan kan je natuurlijk ook hele kritische reacties verwachten. En mensen die over elkaar heen gaan vallen.
Ja.
En gaan reageren op elkaar. En... Wat zijn dat eigenlijk voor mensen die dat doen? Die op zo'n toon daarover met elkaar in discussie gaan?
Ja, eerlijk gezegd, dat had je buurvrouw kunnen zijn.
Ja, want iemand moet toch geïnteresseerd zijn in het boeddhisme. Anders kom je niet op het boeddhistisch dagblad.
Ja.
Zijn dat leraren? Zijn dat mensen die zelf praktiserend zijn? Of wie zijn dat?
Nou, we hebben een grote schare van mensen die dagelijks langskomt. En die bijdragen aan de discussie. Maar ik kan niet zeggen dat er achter account dit of dat een bepaalde leraar zit. Nee. Nee, volgens mij zijn het allemaal mensen die de neiging hebben zich te roeren. En of ze het nou bakker, boeddhistische leraar of hoogleraar zijn, dat weet ik niet. Dat,
Jan Vlaming, kijk jij wel eens op het boeddhistisch dagblad?
Nou, ik heb de afgelopen week natuurlijk, omdat ik wist dat Paul kwam, heb ik daar gekeken. Maar verder wist ik niet van het bestaan. Maar wat ik nu net hoorde, niet het laatste, maar daarvoor, dat vond ik wel iets wat mij... vreugdevol stemt, namelijk dat vanuit die boeddhistische levenshouding je inderdaad naar buiten kijkt en dan ook bepaalde misstanden, dat je daar vragen bent of dat nou de plofkip is. En weer, zoals je wel vaker aan tafel zegt, ik behoor tot die boeddhist die zegt dat eigenlijk oorspronkelijk de boodschap iets te maken heeft met maatschappelijk engagement.
Ja.
En dat juist die individualistische manier eigenlijk om ook de boeddhistische levenshouding, dat het voor je, dat het om jezelf zou gaan. Nou, dat is een misvatting. Dat is niet de dharma.
Nee.
En in die zin denk ik dus dat als ik dat nu zo hoor, en ik heb er dus heel even naar gekeken de afgelopen week, dan vind ik het verblijdend, heet dat geloof ik in het Nederlands, archaïsch Nederlands. Verblijdend dat dus in een boeddhistisch dagblad, dat die boeddhistische uitgangspunt of de boeddhistische levenshouding, dat die wordt gecombineerd aan het ook het vaststellen dat plofkip misschien als omgang met dieren niet echt een voorbeeld is.
Nou, met wel de kanttekening dat we het gewoon allemaal vrijwillig doen en dat het ook allemaal beperkt is in onze capaciteit. We kunnen af en toe minder dan we eigenlijk misschien diep van binnen zouden willen.
Ja.
En we zijn ook maar een beperkte groep. Dus wat dat betreft, de meningen zijn vaak van the usual suspects misschien.
Ja, want hoeveel bezoekers krijg jij eigenlijk op die website?
Nou, ik geloof dat ergens tussen de 0 en de 10.000 zit ongeveer. Per dag.
Per dag?
Ja, dat wist ik nog heel erg. We weten bijvoorbeeld dat er meer bezoekers komen als er forse schandalen zijn. Als de Dalai Lama langskomt, dan enorme... bezoekersaantallen. Maar ja, het groeit. Dat weten we wel.
Ja, nou ja, wij hebben dat ook gevolgd als Open Life. We hebben hier ook een hele uitzending over seksueel misbruik hebben we eraan gewijd. En ons viel toen op dat, nou nogmaals, ik wil toch even terugkomen op de reacties. Want dan denk je van ja, de boeddhisten die zijn dus heel verbindend, hè, in hun dharma, in hun leer. Maar dat was nog echt veel feller dan dat je op een normale site zou zijn. En hoe verklaar je dat dan eigenlijk?
Is dat die
bekende muur waar ze niet overheen kunnen kijken? Want wie komen er dan eigenlijk? Ik bedoel, iedereen komt, hè? Want van de verschillende sangha's, van de verschillende richtingen.
Hmm.
Want hoeveel richtingen zijn eigenlijk vertegenwoordigd in Nederland? Hoeveel boeddhistische richtingen?
Nou ja, wie welkom is, is van harte welkom.
Nee, maar ik bedoel te zeggen, hoeveel richtingen heb je überhaupt? Hoeveel verschillende sangha's zijn er?
Dat zou iemand dan van de bund moeten vragen.
Ja, er zijn ongeveer een 40-tal boeddhistische organisaties officieel aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland. En dat zijn dan 40 verschillende organisaties die vaak in een viertal stromingen. Je hebt de Tibetaanse richting, Chinees boeddhisme, het meer Theravada boeddhisme en de verschillende Zen-tradities. Dat zijn zeg maar de vier hoofdsmaken die in het boeddhisme te vinden zijn.
Ja, en die reacties modereren jullie die ook? Jij samen met Joop Hoek?
Ja, we modereren achteraf. Dus je kunt nu plaatsen wat, er, wat je wilt. En achteraf proberen te bekijken of...
Mag ik een balletje opgooien?
Ja, natuurlijk.
Nee, ik ben gewoon benieuwd. Mijn indruk is soms dat in Nederland er best wel een publiek idee is dat religie en seksueel misbruik of geweld of andere akelige dingen, dat die met elkaar samenhangen. Dat had die felheid ook verklaard. Of ervaren jullie dat niet zo?
Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat er van het boeddhisme dan in het bijzonder toch een vrij romantisch beeld bestond. Het ideaal van volmaaktheid en vrede en dat soort zaken heel dominant was in hoe mensen het boeddhisme beleefden.
Dus van katholieken verwacht je het, maar van boeddhisten niet, zeg maar.
Nou, ja, die gelijk kan ik moeilijk doortrekken. Het feit dat dan dat soort misstanden aan het licht komen, is des te pijnlijker. Ja. En dat verklaart volgens mij ook tot op zekere hoogte de heftigheid van de reacties. Daar staat tegenover, en dat vind ik wel weer de positieve kant, dat het feit dat die naar boven gekomen zijn de laatste paar jaar duidelijk aan het licht heeft gebracht dat boeddhisme meer is als alleen mediteren. Maar dat er ook een hele ethische component aan zit. En in het Westen is sowieso de aandacht voor boeddhisme primair gericht op die meditatieve poot. En wat wel eerder ter sprake kwam, het geëngageerde element, het sociale dimensie, ontbreekt vaak. Maar ook de ethische component is vaak een ondergesneeuwd onderdeel van de beoefening. En precies dit soort incidenten, want het blijven uiteraard incidenten, leggen pijnlijk de vinger op dat tekort. En dat is denk ik toch wel naar aanleiding daarvan ook heel regelmatig ook aan de orde gekomen. Toenemende mate belang en aandacht voor sila en wat in het boeddhisme dan sila heet.
Wat is dat, sila?
Sila zijn zeg maar de ethische normen, leefregels waarin mensen die zich tot het boeddhisme bekeren of zich tot het boeddhisme bekennen, proberen hun leven te leiden.
Ja, dus die mensen die reageren vanuit een soort pijn die eigenlijk een behoefte is. Ja. Klopt dat? Wat mensen voelen, willen eigenlijk juist die verbinding. En die krijgen ze niet. En ze voelen zich eenzaam op dat kussen. Tenminste, zo interpreteer ik jouw woorden.
Ja, mensen hebben een ideaal beeld van het boeddhisme. En het feit dat daar ook misstanden in voorkomen, wordt des te pijnlijker ervaren. En verklaart volgens mij de heftigheid van de reactie die dan daarop komt.
Ja. Ja, boeddhisten worden ook kwaad namelijk.
Ja.
Ja. Het zijn ook mensen.
Ja, het zijn echt net mensen.
Ja, ik vraag me af, want jij bent voornamelijk samen met Joop Hoek, ben je verantwoordelijk voor het Boeddhistisch Dagblad. Verschillen jullie wel eens van mening over de content van de online krant?
Ja, ik moet toegeven dat Joop zeg maar echt de journalist is. Ik zorg ervoor dat de boel een beetje draaiende houdt. Ik richt me op de reacties. En ik denk graag mee met Joop. Maar Joop is uiteindelijk wel degene die ervoor zorgt dat de krant gevuld wordt. En ja, die berichten die zie ik voorbij schieten. En soms denk ik wel van, nou, wat een onzin wat hier staat. Of moet dit nu echt? Maar, nou ja, bij vergaderingen dan zeg ik dat wel eens tegen hem aan de telefoon. Van, nou, dat was echt een stom artikel. Of, dat was ik het niet mee eens. Maar ja, zo gaan die zaken. Ik bedoel, als je bij een krant werkt, zou je ook niet elke dag denken van, goh, elk bericht is 100% goed.
Nee, er zijn natuurlijk uitschieters. En, ja. Ja. Ik wil eigenlijk een rondje maken voordat ik ga afsluiten. Heel kort van de toekomst van het boeddhisme in Nederland. Zoals dat in de media wordt uitgedrukt. Hoe zie jij die toekomst?
Ik denk dat er voor het boeddhisme zeker een hele belangrijke toekomst ligt in het Westen. Een van de uitdagingen is vooral het feit dat allerlei diverse stromingen op dit moment in onze westerse cultuur naast elkaar bestaan. Dat is een uniek historisch fenomeen. Pak een beet 100 jaar geleden was men in Tibet bij wijze van spreken zich niet bewust van het bestaan van het Zen-boeddhisme en in Japan niet van het Tibetaans boeddhisme. Dat wij als westerlingen deze gigantische menukaart hebben waaruit te kiezen valt, dat is een uitdaging. Dat is niet evident. En ik denk dat de waarden die het boeddhisme vertegenwoordigt op dit moment meer dan actueel zijn. Gelet op alle crisissen, niet alleen mondiaal, maar ook wat betreft klimaat, omgang met mensen, dieren enzovoort. Denk ik dat we nog een hele hoop van de dharma kunnen opsteken.
Ja, dat weet ik wel zeker. En het Boeddhistisch Dagblad blijft in de lucht. Wij gaan er zo direct uit, maar jullie blijven. Dus jullie nemen het stokje van ons over, Paul van Buren, eigenlijk, hè?
Nee, wij blijven totdat we ermee ophouden.
Ja, we komen bij de KRO-NCRV natuurlijk. Ja. Dat moet ik natuurlijk wel even bij, zeg maar. De echte, zeg maar, identiteit zoals we die nu hebben, die die verdwijnt.
Ja, ik ga jullie missen. En ik denk dat ik niet de enige ben.
Jan? Behalve dat we elkaar gaan missen.
Ik zei aan het begin al, we gaan dit missen. Ik in ieder geval. Maar ja, nou ja, bij elke keer dat ik was uitgenodigd, heb ik gezegd dat wat Gerold net zei, namelijk die notie van engaged Buddhism, daar is gewoon echt behoefte aan. Dat hebben wij nodig. En ja, dat geluid, die stem, ja, ik hoop dat die op een of andere manier zich kan laten horen.
Ja, Johan Snel. Ja, specialist op dit gebied.
Nee, maar ja, wij zijn nogal van de post-secular society, waarin alle diversiteit en levensbeschouwelijke zuurstof gewoon noodzakelijk is om überhaupt een democratische opsamenleving een beetje levensvatbaar te houden. En in dat opzicht zijn de boeddhisten meer dan nodig. Net als alle anderen en mijn eigen kerken niet minder. En dat is volgens mij echt wel de discussie waar we het op dit moment over hebben. Zeg maar, houden we deze samenleving open of vallen we terug in een toch wel een beetje materialistisch eenpot gerecht, zeg maar. En ik zou zeggen, het is meer dan de moeite waard om daar niet op te wachten, maar om daar zelf bij te zijn. Die openheid, daar gaat het op dit moment echt om. Hebben we nog ruimte voor, en dan bedoel ik niet diversiteit als excuus, hè, maar als voor echte diversiteit en echte dialoog en echte ontmoeting. Of slaan we dat dicht en gaan we uit van brood en spelen, zeg maar. Volgens mij is dat de echte discussie.
Ja, en oppervlakkigheid eigenlijk.
Brood en spelen zijn vrij oppervlakkig. Ja. Ja, leuk, maar niet alles.
Ik hou het op een tegenbeweging die volgens mij gaat komen. En wij komen ook aan het einde van Opa Live, hè. Nou ja, voor ik ga afronden wil ik iedereen bedanken. Rolf het Hoofd, Paul van Buren, Jan Vlameling en Johan Snel. En nou ja, de laatste, allerlaatste Oba Live. Want volgende week zitten we nog in de Tolhuistuin. Dan gaan we de Boeddhadag beleven. En we zenden daar rechtstreeks uit. Maar hier in de Oba wil ik graag het vaste publiek bedanken. Want er zitten hier een aantal mensen die hier elke week hebben gezeten. Onder andere Johannes. En van anderen ken ik de naam helaas niet. Maar ik denk dat jullie ons ook gaan missen. En wij jullie. En ik wil natuurlijk ook het personeel van de Oba van harte bedanken voor de gastvrijheid. En mensen kwamen al naar ons toe. We zijn bedankt ook voor onze aanwezigheid. En we hebben cadeaus gekregen vandaag. Dus het is een heel warm afscheid geweest. Nou ja, en last but not least natuurlijk ons vaste luisterpubliek. En ook het incidentele publiek dat op Radio 5 afstemde om 7 uur op de dinsdagavond. Wil ik van harte bedanken. En volgende week zijn we er dus inderdaad nog één keer vanuit de Tolhuistuin. En zo dadelijk de EO met het programma Door de Week. Die blijven er volgens mij volgende week wel en in de toekomst ook gewoon door. Nou ja, die afkondiging ga ik ook missen. Ik dank jullie allemaal nogmaals voor jullie uiteenzetting. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En nog één keer tot volgende week.
Eerste onkruid tot halve cirkel. Eerste onkruid en het begin van de halve cirkel. Nou, hoe meet ik dat nou uit? Het begin is er al. Staat hij hier? En ik wil het laten lopen met deze hoek. Welke hoek is dat überhaupt? En als ik die hoek contra maak, zodat die zeg maar hier gaat lopen. Weet je wat, dan loopt die andere. Die loopt niet goed, maar dit wel. Dat klopt wel, weet je?